Goedenavond, gemeente. Op deze psalmzondag heet ik u hartelijk welkom. En in bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkraad. Waarin onze eigen predikant, dominee Zonderberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen, psalm 22, vers 8. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. En ook vers 9, mijn benen kan ik tellen, één voor één. Ik noem nu de versen 8 en 9 van psalm 22. De kerkraad wenst u hier en jou in de kerk en luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen en wel van Psalm 38, de versen 18 en 22. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. En ook vers 22, Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken, haast u tot mijn hulp en red mij. De versen 18 en 22 van Psalm 38. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 36, de versen 1 en 2. Het trots gedrag des bozen doet me spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn oog. En ook het tweede, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog, uw recht is als Gods berg. versen 1 en 2 van Psalm 36. Samen met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, ook in dit avonduur treft u ons weer tezamen in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio of op een andere manier op een later tijdstip. We danken u dat u die God bent die ons daarvoor alle ruimte geeft. Niet alleen de ruimte van het kerkgebouw, maar ook het leven en de gezondheid. Om samen te komen, om samen te zijn, om gemeente te zijn voor uw aangezicht. We danken u ook dat we vanavond in het bijzonder mogen stilstaan bij het heilig avondmaal. Dat we komende vrijdag bij leven en welzijn hopen te vieren. En we willen u bidden of u ook vanavond een God wil zijn die ons leidt en wijdt in de woorden van uw woord. En wilt u ons helpen om ze te verstaan met onze oren, maar ook met onze harten. Zo dat we ons er totaal bij betrokken weten. En help ons om het evangelie dat al 2000 jaar oud is, toch zo te verstaan dat het ook ons raakt in het heden. Met het oog op de toekomst ook. Geeft u dan uw tegenstander geen kans, die al zo vaak ook probeert om zich erin te mengen en die het heerlijk vindt als we hem te woord staan of misschien wel een knieval voor hem maken. Leer ons, o God, om voor andere stemmen doof te zijn en alleen opmerkzaam te zijn op de stem van uw woord. Geef dat we daarom ons oor te luisteren leggen bij dat wat u hebt laten neerschrijven en dat we ons daardoor laten leiden. We bidden u, geef ons oren die horen. Daarvoor hebben we ze toch, misschien wel met hulpmiddelen, maar laat zo uw woord tot ons komen. En geef ons ook een mond om stem te geven aan uw woord door middel van het zingen. We danken u dat we stembanden hebben gekregen om die ook te gebruiken. Niet tot eer van onszelf, maar tot eer van u. Heren, we bidden u, zegent u ons in ons orgelspel en laat alles mee mogen jubelen tot meerdere glorie van u. U bent het immers waard om geloofd en geliefd te worden, gedankt en geprezen, omdat u het bent die uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, ervoor hebt overgehad tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Een onbegrijpelijk ingrijpen van u in deze geschiedenis, de geschiedenis van deze wereld, maar geef dat we niet zonder kunnen. Wil ons zo door uw woord en geest een goed samen zijn geven. Hoor ons uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit het evangelie zoals Johannes dat heeft opgeschreven. En we beginnen te lezen in Johannes 18, vers 33. En dan lezen we door in Johannes 19 tot en met vers 14. Johannes 18 vanaf vers 33. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: zegt u dit uit uzelf, of hebben anderen het u over mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning. Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en ze zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden, gegroet koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden ze, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, neemt u hem en kruisig hem, want ik vind geen schuld in hem. De Joden antwoordden hem, we hebben een wet, en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Litosrotos genoemd wordt, en in het Hebreeuws Shabbata, en het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur, en hij zei tegen de Joden, zie, uw koning. Tot zover onze schriftlezing. Onder de schriftlezing hiervoor op de preekstoel zie je geen tekst staan. Ik had dat de kosters ook geadviseerd, omdat ik drie teksten had en die konden er toch nooit op. Alleen die drie teksten zeggen eigenlijk hetzelfde. Het is Johannes 18 vers 38, een gedeelte daarvan. Johannes 19 vers 4 en Johannes 19 vers 6. En het zijn steeds de woorden van Pilatus dat hij geen schuld vindt in Jezus. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nu eerst zingen uit op toonhoogte nummer 189, de verzen 1, 2 en 5. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Geef dat uw roepstem wordt gehoord als eenmaal bij de zee. Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verward. 189, 1, 2 en 5. Gemeente des Heren, daar staat hij. Een gebonden gevangene. Die eigenlijk door de Joden al ter dood veroordeeld was. Voor hen was het eigenlijk al duidelijk. En nu voor de rest nog. Nog even de handtekening van de stadhouder eronder. Des doods schuldig. Als u het begrijpt. Als jij het snapt. Is dit nu werkelijk hun koning? En dat vraagt Pilatus zich dan ook met zoveel woorden af. En in die vraag die hij stelt aan Jezus ligt een stuk verbazing opgesloten. Bent u de koning van de Joden? En dat lees je in Johannes 18, vers 33. Maar eigenlijk in het Grieks dan zet Johannes dat woordje u voorop. En dat wil zeggen, dat krijgt alle nadruk, alle aandacht. U, koning van de Joden, u, Jezus. Dat is heel opmerkelijk. Als je dat telt, dan kom je in het Leidensevangelie van Johannes 12 keer die titel tegen, koning van de Joden. En van die 12 keer komt hij dan 6 keer uit de mond van Johannes, van Pilatus. En straks zal Jezus ook onder deze titel aan het kruis gehangen worden. U, bent u de koning van de Joden? En dan komt er een reactie van de Heer Jezus. Heel scherp. Zoals hij dat stelt en vraagt aan Pilatus. Wat je me daar nou vraagt, hè, Pilatus. Is dat nou bij je boven gekomen vanuit een stuk persoonlijke interesse in mij? Of is je dat aangedragen, ingegeven door anderen? Nou, als reactie daarop, dan reageert Pilatus behoorlijk kriebelig. En eigenlijk wil hij er zich niet te veel in mengen in de voorgeschiedenis en hoe hij, om zo te zeggen, de Heer Jezus op zijn bord en op zijn bordes gekregen heeft. Hij kreeg hem zo aangeleverd. En wat weet hij er in feite eigenlijk van? In hoeverre kent hij de Heer Jezus? En hij zegt dat ook, hè? Uw volk, uw eigen volk en de overpriesters, die hebben u aan mij overgeleverd. Maar waarom? Wat hebt u gedaan? En Jezus onderstreept dat hij een koning is. Maar niet zoals Pilatus zich dat indenkt. Wees maar gerust. Je hoeft op je eigen terrein van de politiek geen angst te hebben dat ik daar een of andere greep naar de macht zal doen. Want Jezus' koninkrijk is juist niet van deze wereld. Het behoort tot een andere wereld. Het komt niet van hier, maar het komt van de boven. Het is niet aards, maar het is hemels van karakter. En daarom mag Pilatus gerust zijn, want hij spreekt hier niet met de een of andere vertegenwoordiger van een verzetsbeweging. Ja, wacht even, dus toch een koning. Dat is dan de concludering van die vraag van Pilatus. Pilatus die heeft Jezus alleen niet goed begrepen. Niet alleen goed begrepen, maar hij heeft ook de zuivere waarheid verwoord. Daarvoor was Jezus op de aarde gekomen. Hij moest Gods waarheid brengen op aarde in zijn eigen persoon. En hij trad als het ware als een hemelse getuige hier op de aarde op. Opdat er aan zijn getuigenis gehoor zou worden gegeven. Dat het zou worden gehoord en gehoorzaamd. Nou, dat gebeurt hier blijkbaar ook. Op die pijnlijke plek voor Pilatus. In de nieuwste kerkbode heb ik op de voorpagina een meditatie eraan gewijd dat de apostel Paulus zijn medewerker Timotheus eraan herinnert dat Jezus Christus het is geweest die de goede belijdenis heeft afgelegd tegenover Pilatus. En Jezus heeft dit gesproken niet om zichzelf te verdedigen, maar om de waarheid te belijden. Om uitdrukking te geven aan wie hij nou werkelijk was. En als je even denkt aan het begin van de openbaring aan Johannes, dan noemt Johannes de Heer Jezus Christus daar ook de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Nou, waarheid, dat is eigenlijk een beetje het kernwoord waarmee dit verhoor eindigt. En ieder die uit de waarheid is, die luistert naar Jezus' stem. Wij christenen horen zijn stem en gehoorzamen die, daar gaat het om. Nou, Pilatus heeft ook geluisterd, maar hij wil er eigenlijk niet aan die goddelijke waarheid. Die wil hij niet erkennen en daarom ziet hem haast zijn schouders optrekken bij deze vraag. Och, wat is waarheid? Boeit hem niet. En zodoende houdt Pilatus zich staande en hij houdt zich gaande en hij houdt zich groot. En Pilatus gaat niet door de knieën voor Jezus. En hij gaat ook niet op de knieën voor Jezus. Hij gaat naar buiten om zijn oordeel bekend te maken in het openbaar. Dat is best wel opmerkelijk. Binnen in het huis van Pilatus is het man tegenover man. Wellicht nog een paar wachten erbij. En buiten het huis van Pilatus is het Pilatus tegenover een enorm grote samengestroomde massa mensen. Een ongeduldige menigte die staat te trappelen van waar blijft hij nou? En wanneer kunnen we nu eindelijk eens onze gang gaan? Nou, Pilatus komt eraan en hij laat zijn besluit horen. Na onderzoek wat hij gepleegd heeft, is deze beschuldigde volgens hem onschuldig. Pilatus, die heeft bij Jezus geen enkel strafbaar feit kunnen vaststellen. Ik vind geen schuld in hem. Met andere woorden, er is voor heel deze zaak, waarin ze Jezus aan hem hebben aangeleverd, eigenlijk geen juridische basis te vinden op grond waarvan Jezus kan worden veroordeeld. En dat oordeel van het Sanhedrin om hem ter dood te brengen, het doodvonnis te voltrekken. Nee, daar ziet Pilatus geen reden toe. Onschuldig. En net had hij nog gezegd, wat is waarheid? Pilatus die spreekt hier wel de waarheid. Hij vond geen schuld in Jezus. En dat zul je toch met me eens zijn. In Jezus Christus treffen wij geen schuld aan. Niks. Heb je hem door? Ik kostte hem die slagen. Die pijn. Die hoon. Ik deed dat leed hem dragen. En voor mij moest hij daar staan en gaan en hangen. Hem treft geen schuld. Hem treft wel het oordeel. Maar geen schuld in hem. Geen schuld in deze schuldeloze. In deze genadevolle, zoals wij hem kennen. Geen schuld uit hemzelf. Ja, of het moest de mijne zijn. Dat is nou het mooie bij het avondmaal, hè? Dan mag je hem gedenken die met mijn schuld aan het kruis is gehangen. En zijn dood mag ik gedenken bij beker en bij brood. De straf die ons de vrede aanbrengt, die is op hem terechtgekomen. Hij is schuldig verklaard. Ik vind geen schuld in hem. Pilatus die spreekt dus de zuivere waarheid. Alleen ja, wacht even, daar neemt de buitenwacht. De mensen die buiten hebben staan te wachten, die nemen daar echt geen genoegen mee. En men wilde niet aan dat Pilatus niet in de weg van het recht kiest, maar de weg van de vrijspraak, van de genade wil gaan. Men neemt dit niet en opgestookt en opgehitst door de Joodse autoriteiten, kiest men dan massaal voor de vrijlating van Barabbas. Dat is hun favoriete kandidaat. Niet Jezus. Israël verwerpt zijn koning ten gunste van een crimineel. De onschuldige die wordt gepasseerd voor een moordenaar. De waarheid wordt het zwijgen opgelegd voor de leugen. En Pilatus zit er wel mee. Hij weer naar binnen. En dan ondergaat de Heer Jezus een pijnlijke lijfstraf. Met een leren zweep, die vaak voorzien was van stukjes metaal of van scherpe steentjes, worden de rake klappen uitgedeeld. Moet u nagaan dat volgens het Romeinse recht deze straf niet aan de Romeinse burgers mocht worden toegepast. Dan alleen als het haar scherp vast stond dat je met een misdadiger te maken had, in wie dus wel degelijk schuld werd gevonden. Maar ach, bij niet-Romeinen, daar keek men blijkbaar niet zo nauw. En je kon misschien door die zweepslagen de verdachte wel een bekentenis afdwingen, dat hij uiteindelijk eens ging praten en ging zeggen wat hij echt wel op zijn kerfstok had. Of je kon zo iemand een gevoelige les leren, dat hij het toch in ieder geval niet nooit ooit weer eens een keer zou gaan doen waarvoor die aangebracht was. Nou, dat gebeurt hier ook bij Jezus. Ik vind geen schuld in hem en toch de zweep erover. En al met al wordt de koning hier onteerd. En Pilatus die laat zijn soldaten maar begaan. En toch herhaalt hij weer datzelfde zinnetje. Deze mens kan geen enkel strafbaar feit worden toegerekend. Nou, heb je meegeteld? Nou, Pilatus dus al twee keer toe. Hij heeft verklaard geen schuld te kunnen vaststellen ten aanzien van de Heer Jezus. Betekent dat die aangeklaagde en binnengebrachte man nu eigenlijk weer vrij man mag zijn? Er valt niets op hem aan te merken. En als Jezus daar dan ook binnen in het huis van de stadhouder onder handen is genomen door de soldaten die ondertussen ook een doornenkroon voor hem hebben gevlochten en hem die in zijn hoofd hebben geduwd en een purperen bovenkleed hebben aangetrokken, hem in zijn gezicht hebben geslagen, brengen ze hem naar buiten. En opnieuw blijkt dan dat de woede van de kerk van die dagen op Jezus aanstormt. Want toen de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden ze: kruist hem, kruisig hem. Een wonderlijk gebeuren van volkswoede. Terwijl je Als in Pilatus opnieuw tot de conclusie moet komen, geen schuld vind ik in hem. En de massa daartegenin joelen en juichen, weg met hem, kruist hem. Ja, wie bepaalt? Wie heeft het bij het juiste eind? Is het niet ten diepste God zelf? Wij weten dat, hè, achteraf. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij offerde zijn enig geborene op, opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. We weten dat achteraf het oordeel van God de Vader, laat hij hier gelden en neerkomen op zijn eigen kind, op zijn eigen zoon. Het treft hem, terwijl ik hem die slagen kost, zeiden we net. Het is Gods oordeel, niet dat van Pilatus. Pilatus die lijkt hier dan ook ten einde raad te zijn. En dan legt hij de voltrekking van dat vreselijke vonnis dan ook maar in de handen van de Joden. En voor de derde keer onderstreept hij het nog eens. Ik vind geen schuld in hem. Ja, wat nu? Nou moet er minimaal een schepje bovenop komen. Want de schuld, de aanklacht waarmee men de Heere Jezus naar Pilatus heeft gebracht, die was te lezen in vers 30. Jezus is een misdadiger, een kwaaddoener is hij, een booswicht. Oh ja, maar wat heeft hij dan gedaan? Nou, dan moet het echte motief maar eens boven water komen. Waarom men zich zo graag van deze Jezus afmaakt. Ja, zeggen de Joden, wij hebben een wet en volgens onze wet dan moet hij sterven. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. En dan moet je nagaan. Bij de Joden, dat woord dat kent u trouwens. Nog wel, trouwens. Bij de Joden is dat godslastering. Dat wordt bij ons niet strafbaar meer. Maar bij de Joden stond er op godslastering de doodstraf. Dat was een doodzonde. Volgens onze wet moet hij sterven. Ja, volgens onze wet hoeft dat niet meer. Geen straf voor een godslasteraar. Maar Pilatus zit er mooi mee. Want wat moet hij nu? Wat heeft Pilatus met de Joodse wet? Niks. Maar ondertussen handelt hij wel uit angst, uit vrees voor de Joden. Want ze zetten hem steeds meer onder druk. En als Jezus zwijgt in het verhoor dat daarna weer volgt, dan dreigt Pilatus met deze woorden. Weet je wel dat ik de macht heb om je te maken of te breken? Om je te laten kruisigen? Of om je vrij te laten? Je hebt het maar voor het zeggen. Zo prest hij Jezus om hem toch maar aan het woord te laten. Eigenlijk zegt Pilatus, joh, spreken is leven. En zwijgen betekent dood. Maar dan, wat Jezus dan zegt, dat is heel tekenend. Want Jezus gaat wat zeggen. En wat zegt hij dan? Hij zegt dat heel de bevoegdheid die Pilatus hier heeft rondom dit proces van de Heere Jezus, dat is een vergunning die hem verleend is door God zelf. Zonder toestemming van de hemel kan Pilatus niks doen. Dat is zo mooi en zo treffend om te lezen. Juist omdat dat uit de mond van de Heere Jezus komt. Als hij zegt, alles wat er met mij als zoon van God gebeurt, dat valt in feite onder de rechtstreekse bevoegdheid van mijn vader. Niks Romeins recht, niks Joods recht. God de Vader, die zo lief de wereld heeft. Jezus zegt eigenlijk tegen die ondertussen haast blaffende Pilatus, dat het Pilatus door de hoogste autoriteit vergund is te mogen oordelen over hem als de Zoon van God. En daarom, zegt Jezus, treft degene die bezig is om Jezus uit te leveren meer schuld dan degene die het vonnis velt en die het vonnis laat voltrekken. Grotere zonde dan u. Pilatus heeft bij herhaling gesproken over schuld. Ik vind geen schuld. En Jezus wijst hem toch aan dat hij zelf een schuldige is. Kijk, je kunt dan wel zeggen tot 3 keer toe, ik vind geen schuld in hem. En ondertussen er ook afstand van doen, ik wil mijn handen niet vuil maken aan hem. Ik wil eigenlijk niks met u te maken hebben. En Jezus antwoordt dan ten lange leste in woorden van schuld en schuldiger. Zonde en zondiger. Jezus brengt een verschil in schuld aan tussen de hoge priester namens het Joodse volk aan de ene kant en Pontius Pilatus als vertegenwoordiger van de Romeinse overheid aan de andere kant. En tegelijkertijd ontneemt Jezus daarmee Pilatus eigenlijk de mogelijkheid om een gauw zijn handen te wassen in onschuld. Zoals Matthäus 27 daar melding van maakt. Hij ziet dat hij niks bereikt. En hij weet er eigenlijk geen raad meer op. En hij is bang dat er een opstootje komt, een opschudding. En dan neemt hij water en hij wast zijn handen voor de ogen van de menigte. En hij zegt, ik ben onschuldig hoor aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien, bekijken jullie het alsjeblieft, hier heb je. En zo wordt de Heer Jezus van de hand gedaan. En als je deze geschiedenis nou zo leest, hè, en je laat hem op je inwerken, je denkt er nog eens over na. Wat is het dan herkenbaar? Geen schuld in Jezus te vinden, bij herhaling, tot 3 keer toe zelfs. Maar verder ook geen schuld en ook geen verantwoordelijkheid te willen aanvaarden. Eigenlijk een beetje schuld afschuiven. Zo, daar zijn we van af. Ik was mijn handen in onschuld. Moet je eigenlijk niet zeggen, in het verlengde van wat de Heer Jezus hier aan het adres van Pilatus heeft gezegd. En wat Paulus schrijft in de 2e Korinthebrief. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God. Niet in onszelf, maar in hem. Hoor je? Tot zonde gemaakt. Wat Pilatus niet zag, wat Pilatus niet vond in Jezus, daar mag een Paulus van getuigen. Hij is tot zonde gemaakt. Zie je jouw schuld in hem? Ik de mijne in hem. U de uwe in hem. Hij had ze niet. Hij deed ze niet. Hij nam ze op zich. Hij kreeg ze op zich. Zie, het Lam van God, onschuldig. Schuldig. Hoe dat kwam? Zei Jesaja dat al niet in het Oude Testament? Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Het is alles op hem aangevallen, neergekomen. Met eerbied bedoeld, God wist daar wel weg mee. Maar dan alleen in de weg van zijn Zoon, Jezus Christus. Alleen in zijn kruisoffer. Nee, dan kan ik niet mijn handen in onschuld wassen. En zeggen, ik heb niks gedaan. En daarmee is voor mij de zaak af. En ben ik van de zaak af. Nee, dan houd ik mezelf voor de mal. En Johannes die schrijft in zijn brief dat dan de waarheid niet in mij is. Ik moet ze belijden. Aan hem uitzeggen, erkennen. Hij is immers rechtvaardig. Dat had zelfs Pilatus ook nog door. Rechtvaardig. En Johannes die schrijft in zijn eerste hoofdstuk en in zijn tweede hoofdstuk van zijn eerste brief. We hebben dat van de week op de aannemingsavond met elkaar bekeken. Hij is rechtvaardig en getrouw om ons de zonde te vergeven. Om ons te reinigen van onze ongerechtigheid. Deze voorspraak bij de Vader. Hem mogen we gedenken met eerbied en met dankbaarheid. Want hij werd opgeofferd met het oog op mijn leven. Wij belijden onze schuld, toch? U wilde dat toch niet voor uzelf houden? Onze zonde. En we belijden hem, wie hij is. En hoe we hem kennen, een volkomen verzoening voor al onze zonden. Dan hoef ik mezelf niet langer schoon te praten en schoon te poetsen of mooier voor te doen dan dat ik ben. Ik gedenk hem en ik dank hem. Want zonder hem kan ik niets doen. Nee, niet doe ik Jezus maar even van de hand gemakshalve. Maar hij neemt mij bij de hand. Dan heb ik leven voor mij. Uitzicht. En dan wordt het een vrijdag mij ten goede. Helemaal. Gedenkend en gelovend. Hem ter eer. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 51, de verzen 1, 2 en 3. Gena, o God, gena hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. 1, 2 en 3 van Psalm 51. Met het oog op de viering van het heilige avondmaal op Goede Vrijdagavond aanstaande, willen we ons laten onderwijzen door de eerste helft van de woorden uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we stonden stil bij een stukje van het proces rondom de veroordeling van uw Zoon Jezus Christus. En alle partijen hadden zo hun zegje, hadden zo hun geroep en gekrijs, van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. En niemand wilde eigenlijk de handen vuil maken aan deze in hun ogen misdadiger, die toch eigenlijk wel gekruisigd moest worden. We waren getuigen van de woorden die Johannes aan het papier heeft toevertrouwd. Hoe Pilatus tot 3 keer toe moest zeggen, ik vind geen schuld in hem. En daarom kon hij ook zijn handen in onschuld wassen. En dacht hij zijn handen terug te kunnen trekken. En uiteindelijk hoorden we ook hoe uw Zoon erop wees dat u zelf de regie had en de regie hield, ook in dit vreselijke gebeuren, waarin uw Zoon aan den lijve ondervond wat haat en nijd en pijn en leed is, wat het is om gestraft te worden, zonder ook maar iets gedaan te hebben, werkelijk onschuldig te zijn. Wonderlijke liefde hebt u, Heere God, om zo de wereld lief te hebben, om zo uw Zoon daarin ten onder te laten gaan, voor ons onbegrijpelijk. Dit zou nooit in onze verstanden, nooit in onze harten zijn opgekomen. We rekenen liever af, het liefst gelijk. U hebt dat niet gedaan. De straf die ons de vrede aanbrengt, kwam op hem neer, op een vreselijke wijze, alsof hij een misdadiger was. Heere God, we mogen dat gaan gedenken komende vrijdag, als het avondmaal weer aangericht staat. En we willen u bidden, geef dat we met deze dingen bezig zijnde ook zien dat hij onze schuld op zich heeft genomen. En dat hij zo uw plan met ons, met deze wereld, heeft volbracht, volvoerd. Op een wijze onbegrijpelijk, maar niet ongelooflijk. Wil daarom dat geloof van ons in hem ook versterken, onderhouden. Op zo'n manier dat we het oog op hem gericht houden. Voor het eerst of opnieuw. Draag ons zo ook in deze week van voorbereiding richting Goede Vrijdag en richting Paas. Opdat we niemand anders zien dan de Heere Jezus Christus alleen. We danken u dat we in vrijheid mochten samenkomen. Thuis bij de kerkradio, hier in de kerk. Gedenk al die broeders en zusters die met gevaar voor eigen leven ook op deze eerste dag van de week weer samenkwamen. Vaak in gebieden heel ver van ons vandaan. Maar we vergeten hen niet. En zij vergeten ook ons niet. En geef dat wij, o God, dan niet aan de luxe van onze vrijheid ten onder gaan. Maar onze verantwoordelijkheid kennen en nemen. Om staande te blijven op dat ene fundament. Gelegd in het volbrachte werk van uw Zoon, Jezus Christus. Heren, we willen u bidden. Zegent u het werk van Stichting Schuilplaats. Straks mogen we onze gaven daar weer voor geven. Ze mogen mede daardoor mensen in nood en in zorgen op maatschappelijk en psychisch terrein van dienst zijn. Ook vanuit uw woord. Vanuit die achtergrond dat Christus heelmeester is. En we willen u bidden, geef dat allen die daar zorgen in kennen, die daarmee tobben misschien wel, toch ook hoop en hou vast in die ene naam. We bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft, waarbij er meer vraagtekens dan uitroeptekens in de berm staan opgericht. En waar we telkens weer opnieuw langskomen. Toch bidden we van uw geest dat we met al onze vragen niet zelf aan het dragen gaan, waardoor we er onderdoor kunnen gaan, maar dat we ze aan u voorleggen. Want als ons wijsheid ontbreekt, mogen we dat toch van u begeren. En u verwijt niet in de zin van weet je het nu nog niet, maar u geeft mild en u hoort en verhoort en u draagt mee. Ondersteun ons zo en sterk ons, ieder hoofd voor hoofd, in voor- en in tegenspoed. Neem ons in uw hoede, het verdere van deze dag, het verdere van de week. En laat ons leven heel dicht bij u en bij uw woord. Heren, we vragen het van u. Niet omdat wij schone handen hebben, echt niet. Niet omdat wij zeggen van we vinden geen schuld in hem, maar dat we het weten. Hij als lam van u werd opgeofferd. Ook voor het mijne, ook voor het onze, ook voor het alles van een ieder van ons. Opdat we zo hem kennen en niet en nooit meer kunnen missen, vragen we het in zijn naam alleen, uit genade. Amen. We geven onze liefdegaven nu in de dienst der offeranden. Voor de Stichting Schuilplaats, de kerkrentmeesters en het bouwfonds. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. We zingen ook daarna van op toonhoogte 147. Genade, zo oneindig groot. En ook de overige versen van op toonhoogte 147. En met die genade mag u ook weer onderweg zijn, onder de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.